Daarna wordt u gelezen uit het boek Richteren. Richteren 6. En door mij verkeerd doorgegeven. Niet vanaf vers 11, maar vanaf vers 1. Richteren 6, vanaf vers 1 tot en met vers 24. Dat is de schriftlezing. Richteren 6, vanaf vers 1 tot en met vers 24.
Maar de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Zo gaf hen de Heren in de hand der Midianieten 7 jaren. Als nu der Midianieten hand sterk werd over Israël, maakten zich de kinderen Israëls vanwege de Midianieten de holen die in de bergen zijn, en de spelonken, en de vestingen. Want het geschiedde als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op, en de Amalekieten, en die van het oosten kwamen ook op tegen hen. En zij legerden zich tegen hen, en verdierven de opkomst des lands, tot waar gij komt, de Gaza. En zij lieten geen leeftocht over in Israël, nog kleinvee, nog os, nog ezel. Want ze kwamen op met hun vee en hun tenten, en ze kwamen gelijk de sprinkhanen in menigte, dat men hen en hun kemels niet tellen kon. En ze kwamen in het land om dat te verderven. Alzo werd Israël zeer verarmd vanwege de Midianieten. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. En het geschiedde als de kinderen Israëls tot de Heere riepen ter oorzake van de Midianieten, zo zond de Heere een man die een profeet was tot de kinderen Israëls. Die zeide tot hen: Alzo zegt de Heere, de God Israëls, ik heb u uit Egypte doen opkomen en u uit het diensthuis uitgevoerd. En ik heb u verlost van de hand der Egyptenaars en van de hand van allen die u drukten. En ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven en u hun land gegeven. En ik zeide tot uw lieden: Ik ben de Heere uw God. Vrees de goden der Amorieten niet, in welke land gij woont. Maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. Toen kwam een engel des Heeren en zette zich onder de eik die te Ofra is, welke Joas de Abiezeriet toekwam. En zijn zoon Gideon dorst de tarwe bij de pers, om die te vluchten voor het aangezicht der Midianieten. Toen verscheen hem de engel des Heeren en zeide tot hem: De Heere is met u, gij strijdbare held. Maar Gideon zeide tot hem: Och, mijn heer, zo de Heere met ons is, waarom is dan ons dit alles wedervaren? En waar zijn al de woorden die onze vaders ons verteld hebben, zeggende: Heeft ons de Heere niet uit Egypte opgevoerd? Doch nu heeft ons de Heere verlaten en heeft ons in der Midianieten een hand gegeven. Toen keerde zich de Heere tot hem en zeide: Ga heen in deze uw kracht en gij zult Israël uit der Midianieten hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? En hij zeide tot hem: Och, mijn heer, waarmede zal ik Israël verlossen? Zie, mijn duizend is het kleinste in Manasse en ik ben de kleinste in mijn vaders huis. En de Heere zeide tot hem: Omdat ik met u zal zijn, zo zult gij de Midianieten slaan als een enig man. En hij zeide tot hem: Indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Wijk toch niet van hier, totdat ik tot u komen en mijn geschenk uitbrengen en u voorzetten. En hij zeide: Ik zal blijven totdat gij wederkomt. En Gideon ging in en bereidde een geitenbokje en ongezuurde koeken van een eva meel. En het vlees legde hij in een korf, en het sop deed hij in een pot. En hij bracht het tot hem uit onder de eik en zette het nader. Doch de engel God zeide tot hem: Neem het vlees en de ongezuurde koeken en leg ze op diens rotsteen en giet het sop uit. En hij deed alzo. En de engel des Heeren stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was en roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. Toen ging er een vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. En de engel des Heeren bekwam uit zijn ogen. Toen zag Gideon dat het een engel des Heeren was. En Gideon zeide: Ach, Heere, Heere, waarom? Daarom, omdat ik een engel des Heeren gezien heb, van aangezicht tot aangezicht. Doch de Heere zeide tot hem, vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven. Toen bouwde Gideon aldaar de Heere een altaar en noemde het, de Heere is vrede. Het is nog tot op deze dag in Ophra der Abiezeriten.
De tekst voor de prediking vanmorgen wordt wel gevormd door de versen 11 tot en met 24. Richteren 6 vers 11 tot en met 24 zoals die net zijn voorgelezen. Geliefde gemeente. Wie worden er nou toegelaten bij de marine? En wat voor mensen heb je nou eigenlijk nodig bij de krijgsmacht? Het zijn toch sterke mensen? Mannen met pit. Mensen die tegen een stootje kunnen. Ze zijn energiek. Ze zijn weerbaar. Ze zijn krachtig. Want in de strijd tegen vijanden zijn krachtpatsers onmisbaar. Dat zeggen we toch met doetjes en met watjes. Ja, daarmee win je geen oorlog. Zo kijkt de wereld er ook naar. Een militaire leider is een krachtig figuur. En een soldaat, die staat ook zijn mannetje. Maar in Gods koninkrijk is het nou precies andersom. Daar is het juist het verachten. Het onedelen. Het zwakke dat door God wordt ingeschakeld in de strijd. Dat zien we ook terug in de geschiedenis van Gideon. Waar de wereld zoekt naar sterke leiders, gelden er bij de Heere hele andere criteria. God zoekt immers juist hen die zwak zijn. Wiens krachten gebroken zijn. Die in eigen kracht niets kunnen. En zulken gebruikt hij nu om zijn raad te vervullen. En dat zien we ook in het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. Als thema zetten we boven de prediking Gideon, een kleine man van grote kracht. Drie gedachten. In de eerste plaats bemoedigd. In de tweede plaats bestreden. In de derde plaats bevestigd. Gideon, een kleine man van grote kracht. Bemoedigd, bestreden, bevestigd. Aan het slot van Richteren 5 staan die woorden. En het land was stil 40 jaren. 40 jaar dat het land stil was. Dus 40 jaar wil het zeggen van vrede, van voorspoed, van welvaart. 40 jaren zonder oorlog. 40. Zo oud was hij nu ook. Hij had een onbezorgde jeugd gekend. Hij genoot van het landschap met zijn heuvels. Als kind heeft hij gezien hoe de oogst van het land werd gehaald. Hij was er getuige van als op die dorstvloer dat goudgele koren werd ingezameld in die zakken. Speelde in dat gebied met zijn vrienden. En als het nodig en als het mogelijk was, hielp hij zijn vader waar hij het kon. Hij groeide op in een dorpje iets ten zuidwesten van Sichem. Het dorpje Ophra. En hij kende dat dorpje door en door. Want in dat dorpje was zijn vader Joas, was de dorpsoudste. Ze behoorden tot de stam van Manasse. En binnen die stam van Manasse zijn de kinderen van Abiezer zijn daar een bekende clan. We kunnen dat lezen in Jozua 17. Maar deze Joas, die was niet alleen de dorpsoverste. Hij was ook de lokale Baalpriester. En op zijn land, zo kunnen we opmaken uit Richteren 6, vers 25. Op zijn land beheert hij ook een heiligdom dat gewijd was aan de afgoden Baal en Astarte. Dus op het terrein van zijn vader was een beeld voor Baal opgericht. En daar kwamen dan de mensen om de afgoden eer te bewijzen. En vermoedelijk gebeurde dat onder een eik, want dat werd in die tijd gezien als een heilige plaats voor de goden van Canaan. En in zijn jeugd heeft hij dit vaak gezien. Het geeft ons trouwens wel meteen een aantal vragen. Zou hij zelf ook hebben meegedaan? Zou hij ook die afgoden hebben gediend? Zou hij ook voor hen hebben gebogen? Het is heel goed mogelijk, al weten we dat niet. Wat we wel weten, is dat die hang tot afgoderij er bij hem wel was. Want die neiging tot de afgodendienst leeft toch immers in ons alle hart. In elk mensenhart worden heel wat afgoden gediend en heel wat afgodenbeeldjes opgericht. Het zal bij hem niet anders zijn geweest. Trouwens, zien we hier dan al niet wat er gebeurt als we de zonde niet uitroeien? Want de kinderen Israëls hadden toch de opdracht gekregen toen ze het beloofde land introkken, om de inwoners van Canaan het land uit te drijven, opdat de godsdienst van de inwoners van Canaan daar niet blijvend grond zou krijgen. Maar daarin zijn de kinderen Israëls in gebreken gebleven. En dat betaalt zich uit. Want als je de zonde niet met wortel en tak uitroeit, vroeg of laat komen de zonden dan weer terug. Dat is net als met onkruid. Als je bezig bent om je tuintje schoon te wieden, schoon te krijgen en het onkruid haal je weg, maar zolang de wortel nog in de grond zit, is het wachten op een regenbuitje. En al snel komt het onkruid dan net zo sterk weer terug dan als je het hebt weggehaald. En zo is het ook met de zonde. En daarom mogen wij het ook nooit op een akkoordje gooien met de zonde. Het kwaad dient geheel en al weggesneden en verwijderd te worden. God eist immers radicale bekering. Anders komen de invloeden van de boze maar zo weer terug. Nou, dat is nu ook het geval in het huis waarin hij is opgegroeid. Waarbij zijn vader Joas het voortouw heeft genomen. Gideon wordt hij genoemd. Dat betekent houthakker. Neerhouden. Maar wist jij en wisten jullie trouwens dat die naam Gideon eigenlijk zijn bijnaam is? Zijn eigenlijke naam is een ander. Jerubbaal. Zijn vader Joas, weet je nog, die Baalpriester dus, die zal zijn zoon bij de geboorte deze naam hebben gegeven. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Joas een Baalpriester is. En zoals gezegd, deze Gideon Jerubbaal, die groeide op in een tijd dat het land stil was. Maar het onbezorgde in het leven van Gideon is er de laatste 7 jaren wel af. Het zijn nu immers crisisjaren. Het is oorlogstijd. De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan. En hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog. En Gideon, hij ziet het elke dag. Hij heeft gezien hoe elk jaar weer de Midianieten de grens overstaken. En hij heeft gezien, we hebben het gelezen, in die eerste 11 vers. Hoe dan de vijandelijke legers van Midian de oogst van het land wegroofden. Hij heeft het gezien dat de vijand alles plat brandde als ze weer verder gingen. En hij heeft gezien hoe de situatie in het land zich jaar op jaar alleen maar verslechterde. En hij heeft gezien hoe er steeds minder overbleef om te eten. En hij heeft het gemerkt hoe Israël zeer verarmde. Het zal hem kopzorgen hebben gegeven. Waarom al deze ellende? Waarom wordt dit volk zo geslagen? Waarom overkomt hen dit? Gideon, hij is een bang vogeltje geworden. De vijand die zo sterk is. En tegen die overmacht van de Midianieten kan hij nooit op. En het duurt nu al 7 jaar. Al die jaren wordt de oogst ontroofd. Al die jaren is het werk op het land voor niets geweest. En door de jaren heen worden ze steeds zwakker. De moed is hem in de schoenen gezonken. Vertwijfeling houdt hem in de greep. Hoe kan hij nou ooit die strijd tegen de vijand aangaan? Ja, hoe kan hij die vijand ooit verslaan? Is dat gevoel van Gideon trouwens ook wel eens uw verzuchting geweest? Ja, als de vijand de duimschroeven aandraait. Als de vijanden zoveel druk op je leggen. Ja, hoe kun je dan ooit die strijd aangaan tegen die vijandelijke machten? En jij en jullie, u, weten toch wel wat we dan bedoelen met die vijand? De duivel, de wereld, met al zijn verzoekingen en verleidingen, maar ook je eigen boze hart. Hoe kun je nou de strijd tegen die vijand aangaan? Dat kan toch alleen als God met je is. Maar dat was nu juist het probleem. Door hun zonde hadden de kinderen Israëls God tegen zich gekregen. En ze ervoeren de slaande hand van God. En ze zuchten onder het oordeel van God. En Gideon... En daarom is hij zo bang. En de vrees voor de Midianieten heeft hem helemaal verlamd. Want kijk, hij staat daar ergens wat verstopt, wat weggescholen onder de bladeren van die dikke eiken. Onopvallend heeft hij zich daar verstopt. Maar wel tekenend. Ja, want als het verbondsvolk ervaart de slaande hand van de Heere, dan durven ze zich nauwelijks te laten zien. Hij is helemaal uit het veld geslagen en alles is ingezonken, opgedroogd in zijn hart. Ja, zo is het toch. En misschien kent u dat wel, als het geloofsleven is ingezonken. Of als er helemaal geen geloofsleven is, dan wordt de mens toch helemaal in beslag genomen als die vijand zich op je richt door die vijand. En dan ligt de vijand als het ware onder het vergrootglas. Waar de vijand zo groot wordt en God zo klein. En de angst regeert. Angst voor de vijand. Je ziet Gideon nauwelijks. Als hij daar staat bij die wijnpersbak. Druk aan het werk. Nee, hij perst daar geen druiven. Dan zou je wel verwachten dat hij dat zou doen bij de wijnpersbak. Maar bij die wijnpersbak is hij bezig om tarwe te dorsen. Zo lezen we in vers 11. Hij spreidt wat koren in de bak. Hij stampt dat vervolgens fijn met een stamper. Dan schudt hij het stro uit. En vervolgens verzamelt hij dan de graankorrels in een zak. Het is een beetje vreemd toch om dat nou te doen bij de wijnpersbak. Dat doe je eigenlijk op de dorsvloer. Daar heeft de wind vrij spel en dan kan koren en kaf ook makkelijker van elkaar gescheiden worden. Maar nu doet hij dat niet, want een dorsvloer is een open veld. En daar op dat open veld zou de vijand van de Midianieten zou hem maar zo kunnen vinden. En dan zouden ze dat gerijpte koren, zouden ze dat van hem afpakken en zouden ze dat voor zichzelf nemen. En dat wil Gideon nou voorkomen. En daarom probeert hij nog iets te redden van de oogst. En moet hij dat dorsten van de tarwe wel in het verborgene doen. En probeert hij zo aan de hongersnood, ja aan de hongerdood te ontkomen. Moet eens voor onszelf op eens laten inwerken. Zo staat het er nou voor in het land der belofte. Het land waarvan God had gezegd, vloeiende van melk en honing. Maar zo is nou de situatie. Met het verbondsvolk. Met het verbondskind Gideon. De zoon van Joas. De Baalpriester. Ook hij deelt in de algehele malaise van het volk. Hij is een man zonder elan. Beangst, bevreesd, neerslachtig. En hij probeert zich nou in het leven te houden door in het verborgene wat van de oogst voor zichzelf te houden. En zo zoekt hij zich te ontworstelen aan de houtgreep waarin het volk ligt van de Midianieten. En schichtig kijkt hij steeds om zich heen. Voortdurend bang om betrapt te worden. Maar eigenlijk wel wetend dat hij in de strijd het onderspit zal delven. Plotseling ziet hij dan iemand zitten. Toen kwam een engel des Heren en zette zich onder de eik die te Ofra is. Gideon, hij denkt van doen te hebben met een wandelaar. Die daar heeft plaatsgenomen onder een boom en een reiziger met een staf. Pas later, we zullen dat straks horen, ontdekt Gideon wie die man is. Maar de Bijbelschrijver die maakt al direct duidelijk dat het hier gaat om de engel des Heren. Gaandeweg zie je wel dat die benaming wat wisselt. Dan wordt hij een engel des Heren genoemd. En in de versen 14 en 16 en verderop wordt hij de Heere genoemd. Maar die engel die wordt dus op één lijn gesteld met de Heere. Waardoor wordt benadrukt dat deze bode God vertegenwoordigt en met hem verbonden is. Die verse verklaarders wijzen erop dat dit Jezus Christus is in zijn oud-testamentische openbaring. Matthew Henry die zegt, het is de Heere Jezus in de gedaante van een engel. En hij verschijnt hier als het ware als een preludium op datgene wat hij zal doen in de volheid van de tijd. Als hij onze menselijke natuur heeft aangenomen. En daar zit die engel onder de eik. Wonderlijk dat hij daar zit. Op de plaats waar de inwoners van Kanaan afgoderijen bedrijven. Hij komt hier op de plek waar het heiligdom voor de Baal staat. En daar gaat hij zitten. Nou, wat moet je dan verwachten? Als een vertegenwoordiger, een bode van God komt op de plaats waar u, waar jij, waar ik, waar het volk de zonde bedrijft. Dan zou je toch denken dat die engel gaat zeggen, kom nu eens Gideon en laat ons tezamen richten. Want als hij zich ergens neerzet, wie kan dan voor hem bestaan? En toch komt hij hier niet om te oordelen. Want het is namelijk Gods opzoekende liefde die engel des Heren in Ofra brengt. Hij verschijnt aan Gideon op het alleronverwacht. Dat is zijn neerbuigende goedheid. De Heere, de verbondsgod, die zich gaat bemoeien met mensen in nood. Is dat al geen wonder? Zeker als we bedenken wanneer dit gebeurt. Want kijk maar eens naar vers 11. Daar staat het toen. Dat staat niet zonder reden. Toen. Dat gebeurde toen, op dat moment. Dus in een tijd van oorlog, waarin het volk werd onderdrukt. In die donkere tijd waarin het volk deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. In die tijd waarin ze de slaande hand van God merkten. Toen kwam de engel des Heeren. En tot wie? Tot Gideon, de zoon van Joas. De Baalpriester. Tot één met een slechte afkomst. Tot één met een bedenkelijke reputatie. Dat is nou Gods opzoekende zondaarsliefde. Is dat nu geen troost? Zie of jij misschien vanmorgen in de kerk zit en denkt, God zal mijn levenshuis wel voorbij gaan. Voor mij kan het niet. Want ik ben te zondig. Te slecht. Opnieuw gevallen. Opnieuw toegegeven. En weet, de duivel is er dan als de kippen bij. Om u uw zonde voor ogen te stellen. En hij maakt je ook wijs dat je zonden te groot zijn. Dat ze nooit meer vergeven kunnen worden. En zo probeert hij jou wanhopig en misslachtig te maken. Maar dan mogen we hier toch zien in die verschijning van de engel des Heren aan Gideon. Hoe God, de verbondsgod, omgaat met mensen in nood. De Heren die zich ontfermt over hen. Die in zichzelf en van zichzelf alles tegen hebben. Gideon verborg zich voor alles en iedereen. Zo bang was hij. Geen Midianiet zou hem hier vinden bij die wijnpersbak. Maar God weet hem wel te vinden. Ja, hij weet ons altijd te bereiken. Zelfs als wij ons verstopt hebben. Zelfs als we uit angst zijn weggeslopen. Of als we beschadigd door het leven in een hoekje zijn gekropen. De Heere, hij weet waar we zijn. Gideon die dacht dat God hem was vergeten, dat hij van de Heere was verlaten. En zo kun je dat wel eens voelen, hè? Dat je ziet de Heere niet, je hoort hem niet, je merkt niks. Dan denk je, heeft God mij verlaten? Alles zit tegen. En alles wordt van je afgenomen. Maar juist als je het niet verwacht, is God daar. Reddend en helend. De Heere komt op die plaats waar je hem niet had verwacht. En hij komt op die momenten dat je het niet had gedacht. En hij komt omdat hij ons iets te zeggen heeft. En dan breng ik bij de tweede gedachte. Bestreden. Want onder die eik en Oprah, zo kunnen we dus wel zeggen, daar zit dus de Heere Jezus in de gedaante van een engel. We zeiden het al, dan zou je denken dat er het oordeel wordt uitgesproken over die zonen van een Baalpriester. Maar hier klinkt nou een hele andere boodschap. Vers 12. De Heere is met u, gij strijdbare held. Moeten ze ons proberen te verplaatsen in de situatie waarin Gideon zit. Weggeslopen, weggekropen, zichzelf verstopt, het volk onder het oordeel van God. En dan ineens, de Heere is met u. Gideon die alles tegen had, zijn afkomst, zijn woonplaats, zichzelf. De Heere is met u. Hoe kan dat nou? Ja, dat moet Gideon nog wel worden duidelijk gemaakt, want, en dat is nog het bijzondere, hij gelooft het niet. Hij sput het tegen. Zelfs meer dan dat. De Heere met hem? Daar ziet hij nou niets van. Och mijn Heer, zo de Heere met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? En waar zijn al zijn wonderen die onze vaders ons verteld hebben, zeggende, heeft ons de Heere niet uit Egypte opgevoerd? Moeten we goed lezen, want er valt eerst wel wat op in die woorden van Gideon, waar de Heere tegen hem zegt, de Heere is met u, gaat Gideon het volk erbij betrekken. En antwoordt Gideon, zo de Heere met ons is. Gideon spreekt dus namens het volk. Hij voelt zich verantwoordelijk voor het volk. Hij weet zich één met het volk. Maar dan zien we ook dat hij eigenlijk al die ellende waarin het volk verkeert, dat hij dat schuift op de rekening van God. Waaruit blijkt dan dat de Heere met ons is? 7 jaar in de oogst ontnomen? De situatie die verslechtert? De hongersnood en de hongersdood nabij? Hoe dat komt? Dat komt door God. De Heer heeft ons verlaten. Misschien is het wel heel herkenbaar. Een aantal weken geleden sprak ik een vrouw die in haar leven heel veel had meegemaakt. En ze vertelde daarvan. Al die keren dat ze op de begraafplaats had gestaan. Waar ze een geliefde soms al op hele jonge leeftijd had moeten wegbrengen. Ze zei dat ze op een gegeven ogenblik stond met gebalde vuisten tegenover God. En ze gaf de Heere de schuld. Ze voelde het alsof ze door hem in de steek was gelaten. En zo ligt het ook bij Gideon. Het voelt voor Gideon dat God de kinderen Israëls heeft verlaten. Maar dan blijkt hier toch dat Gideon niet leeft uit zijn geloof. En is dat niet herkenbaar als levenskruisen en levensmoeiten op ons levenspad worden gelegd? Dan zijn we toch zo geneigd om dat de Heere voor de voeten te werpen. Ja, Gideon, hij weet immers hoe het vroeger anders lag. God die hen leidde uit Egypte. God die hen te eten en te drinken gaf in de woestijn. God die hen door de zee heeft geleid. De Heer die hen in het beloofde land heeft gebracht. Maar van al die bijzondere bemoeienissen van God met hun leven is nu toch ook helemaal niets meer te zien. En dan kan die vreemdeling onder de eik, die kan wel zeggen, de Heer is met je. Dan kan die dominee vanuit Gods woord of die ouderling je dat wel voorhouden op huisbezoek. Of op rouwbezoek. Of als je er zit op de puinhopen van je leven. De Heere is met je. Kijk naar de feiten. Gideon, hij zit boordevol met vragen. En al die klacht roept hij als het ware uit tegen die vreemdeling onder de eik. Want dan bestraft de Heere Gideon niet. En de Heere veroordeelt Gideon ook niet. Maar de Heere die toont begrip voor de nood en de vertwijfeling van die zoon van Joas. Want dat lezen we dan in vers 14. Toen keerde zich de Heere tot hem. Apart, hè? Nu niet meer de engel des Heeren, maar nu staat er de Heere. En wat is de Heere daarin goed? Hij keert zich tot hem. Hij wendt zich naar Gideon. Hij buigt zich naar Gideon toe. En hij kijkt Gideon als het ware in de ogen. Weet u daarvan? Van die tijden dat de Heere zich naar u toe wendt. En dat hij zich naar u neerbuigde. En dat hij je als het ware in de ogen keek. Dat is toch het rijkste. Midden in de nood van je leven. Misschien met de dood voor ogen. Dat God zich naar je toe wendt. En dat God je in de ogen kijkt. De kanttekeningen wijzen erop als ze bij deze tekst zeggen, de Heere zag hem aan. God ziet Gideon aan om hem te bemoedigen. En dan daalt hij, die sputterende, tegenstrevige Gideon, daalt hij tegemoet. En zegt tegen hem, ga heen, in deze uw kracht. En gij zult Israël uit de Midianieten hand verlossen. Heb ik u niet gezonden. Twee dingen doet de Heer. Hij herhaalt eigenlijk de opdracht, ga heen in deze uw kracht. En hij geeft er een belofte bij. En gij zult verlossen. Gideon wordt dus uitgezonden om tegen de Midianieten de overwinning te behalen. Maar niet in eigen kracht. De Heere, die zal hem de krachten daarvoor geven. God verzekert Gideon dus van kracht en van voorspoed. Gods kracht die volbracht wordt in de zwakheid van Gideon. Ziet u dat trouwens? De kracht ligt dus niet in degene die God roept. Maar de kracht ligt in de God die roept. En daarom ook altijd weer in ons geen krachten, maar onze ogen zijn op u, o Heere. Ja, daar moet je het toch van hebben. In de strijd tegen de vijand. Als we om ons heen zien. In ons land hoe de antichristelijke machten toch toenemen. Hoe de wereld zich met al zijn verleidingen op ons werpt. Hoe de duivel aan ons trekt en aan ons jort. En hoe ons eigen hart altijd weer neigt naar het kwaad. En misschien dat je wel moet zeggen, ik heb eigenlijk helemaal geen fut om te strijden. En het liefst zou ik de vijand maar gaan ontlopen. Je voelt je zo zwak en je mist de kracht om de strijd aan te gaan. Maar daarom dit woord. Als ook wij geconfronteerd worden, dag in dag uit, met de macht van de vijand. Ik ben met u. Ga heen in deze uw kracht. Maar Gideon is er niet van overtuigd. Want zo lezen in vers 15, och mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn duizend is het armste in Manasse en ik ben de kleinste in mijn vaders huis. Net als Mozes eerder en Jeremia later, stribbelt hij tegen. Veel bezwaren. Hij is niet de juiste man. Hij komt uit de stam Manasse. Een stam die nalatig is geweest in het uitroeien van de afgoden. En binnen die stam zijn die Abizarieten de kleinste. Binnen zijn familie is hij de jongste. Gideon. Hij kijkt naar de omstandigheden. Hij bedenkt uit welk geslacht hij komt. Hij weet zichzelf onbekwaam. Hey. Voor hem is geen enkele verwachting. Wat vindt u nou trouwens van die reactie van Gideon? Het heeft ook wel weer iets vertederends. Hij toont zijn bescheidenheid. Hij loopt niet met de borst vooruit. Het is eigenlijk ook wel aangenaam als je zulke mensen tegenkomt. Want je hebt ze ook die met zichzelf te koop lopen. Die het zo goed getroffen hebben met zichzelf. Die zichzelf eigenlijk zo geschikt weten. Die over zoveel beschikken. Die over zoveel bezitten. Al weten ze dat soms ook weer heel mooi te verkopen onder het dekmantel van gespeelde ootmoed. Het is toch eigenlijk een zegen als een mens het Gideon kan nazeggen. Dat hij van hemzelf geen enkele verwachting heeft. Ja, maar dan heb je wel jezelf leren kennen. En heb je ook leren sterven aan je eigen ik. En ben je met al je eigen kennen en kunnen aan een einde gekomen. En als dat zo is, dan ben je toch in een bepaald opzicht ben je ook gelukkig te prijzen. Want dan kun je het zelf niet meer. En Gideon heeft ook gelijk, al die bezwaren kloppen. Hij heeft geen krachten, hij heeft geen wapens, hij heeft geen middelen. En toch laat de Heer hem nu zien dat die bezwaren niet doorslaggevend zijn. Want de overwinning ligt niet in Gideon, maar de overwinning ligt in God. Vers 16. En de Heere zei tot hem, omdat ik met u zal zijn, zo zult gij de Midianieten slaan als een enig man. Ziet u, opnieuw belooft de Heere met Gideon te zijn. En Gideon krijgt een les. Hij moet niet letten op de omstandigheden. Hij moet niet zien op zijn eigen geschiktheid of ongeschiktheid. Hij moet letten op de mogelijkheden van God. Hij moet zien op de kracht die er in God ligt. Want zo is het toch. Als God met je is. Als God je sterkte is. Als van de Heere onze verwachting is, dan kan de vijand ons niets meer maken. Of die vijand dan nu uit Midian komt, of waar dan ook vandaan, als de Heere, zo zei Paulus het toch later, als die voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Als het oog in het geloof op God is geslagen, dan kun je toch alles aan. Dan mag je zien op hem die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dan hoef je toch voor geen vijand meer te vrezen. In God ligt dan kracht om alle vijanden te verslaan. En langzaam begint het tot Gideon door te dringen. Maar hij zoekt nog naar bevestiging. Dat is onze laatste gedachte. Bevestigd. Want hoe kan dat nou? In hem geen kracht, in hem alleen ongeschiktheid. En hoe kan het dan dat de Heere toch met hem is? Dat wil hij weten. En daarom vraagt hij om een teken. Vers 17. Indien ik u genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Ja, wat moeten we hier nou eigenlijk van vinden? God heeft twee tekenen gegeven in het Nieuwe Testament. De heilige doop, het heilige avondmaal. Tekenen door God ingesteld om het zwakke, om het bestreden geloof, om dat te bevestigen. Ja, tekenen die God heeft gegeven. Maar hier vraagt Gideon om een teken. Laten we maar duidelijk zeggen, dat staat hij niet tot zijn eer. Gideon had genoeg moeten hebben aan het spreken van God. Tot drie keer toe, vers 12, vers 14 en vers 16. Dat is voor hem niet genoeg. Hij vraagt om een teken tot bevestiging, tot verzekering. En waarom begeert hij nou zo'n teken? Is het dat kleingeloof? Is het dat ongeloof? Is het omdat hij de onmogelijkheid in zichzelf ziet? Of omdat hij juist de grootheid van de opdracht op zichzelf ziet afkomen? Het is in elk geval niet iets waar hij om te beroemen is. God, ja, die geeft in zijn goedheid en zijn genade een teken om dat zwakke en aangevochten geloof te versterken. Maar als een mens zelf om een teken vraagt, is dat dikwijls omdat het geloof niet in de beoefening is. Want Gideon kan blijkbaar God niet geloven op zijn woord. Gideon heeft niet genoeg aan het spreken van God. Dat maakt het wonder des te groter dat God hem toch dat teken geeft. En dat de Heere die vreesachtige Gideon wel tegemoet komt. We kunnen daar nou niet uitgebreid op ingaan. Maar we lezen in elk geval, Gideon die maakt een maaltijd klaar voor die onbekende gast. En hij zet dan die maaltijd neer onder de eik. Dan blijkt dat nog een verkeerde plek te zijn. Want het vlees en de ongezuurde koeken, die moeten op een rotsteen worden neergelegd, waarna er dan ook vocht, sop op wordt uitgegoten. En dan geeft God het teken. Zo lezen we dat. Het teken wat we dan lezen in vers 21. En de engel des Heeren stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was. Roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. Toen ging er vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. Dat is dus het teken. Het verteren van de maaltijd die Gideon had klaargemaakt voor die voor hem onbekende gast. En daarna vertrekt die engel direct. En vrees komt in het hart van Gideon, want nu weet hij met wie hij van doen had. Vers 22. Toen zag Gideon dat het een engel des Heeren was. Toen pas, nadat die engel des Heeren het vlees had aangeraakt en er vuur kwam uit die rots. En hij zegt, ach Heere, Heere, daarom, omdat ik een engel des Heeren gezien heb van aangezicht tot aangezicht. Gideon beseft, oog in oog met God kan Gideon niet bestaan. Ja, oog in oog met God. Wie kan dan bestaan? Als wij voor God komen te staan, oog in oog. Als het sterven wordt en we voor God moeten verschijnen. God die heilig is. God die rechtvaardig is. U begrijpt toch hopelijk wel iets van die nood van Gideon. Als hij daar staat bij die verschroeide koolrest. En hij ziet hoe het vuur die maaltijd die hij heeft bereid, waar hij zijn best op heeft gedaan, heeft verbrand. Hij was bang voor de Midianiet niet. Maar de vrees die hij nu voelt, gaat veel dieper en is veel intenser. Maar Gideon, ben je dan vergeten wat God tegen je heeft gezegd? Weet je dan niet meer wat de Heere aan je heeft beloofd? Heeft hij dan niet gezegd, ik ben met u? En nu zegt de Heere het nog een keer, vers 23. Doch de Heere zeide tot hem, vrede zij u. Vrees niet, gij zult niet sterven. En Gideon, hij hoort het. En hij kijkt naar dat verbrande as. En hij gaat nu pas dat teken verstaan. Die engel des Heren, die het vuur erin stak in alles wat hij had bereid. Dat is niet zomaar iets. Dit is een altaar. Zo alleen kan God met hem zijn. Door het vuur dat die engel aanstak. Door het offer op het altaar. Door die verbrande maaltijd. En dat geheim ligt in die engel des Heren. Die het heeft aangeroerd. Die engel des Heren waarvan wij toch als nieuwtestamentische gemeente mogen zeggen. Dat is Christus. Het wijst op de komende Christus. Door hem alleen kan de Heere met Gideon zijn. Door hem alleen kan de Heere met de zoon van een Baalpriester zijn. Vrede met God komt alleen door het offer tot stand. Het vuur dat alles wat Gideon had bereid verbrandde. Het offer dat door die engel des Heren is gebracht. Zo vond Gideon vrede voor zijn ziel. En zo alleen vind jij, onbekeerde ziel in ons midden, vrede voor je ziel. En zo alleen hou jij, kind van God in ons midden, vrede voor je ziel. Altijd weer in de weg van het vuur door het altaar. Altijd weer in die weg van de engel des Heren, Jezus Christus, die zichzelf heeft geofferd op het altaar van Golgotha's kruis. Alleen in Christus kan God de Heren van doen hebben met zondige verbondskinderen. God die aan Gideon dat heilgeheim heeft geopenbaard. Door het vuur, door het offer, door het spreken van de Heere. Vrede zij u. Ja, vrede met God. Door het offer van Christus. Om Christus wil, kan God met zo'n een van doen hebben. En dat geeft toch moed, hoop en verwachting, wie we ook zijn. Als we misschien geen eens een zoon van een afgodendienaar zijn, maar als we moeten zeggen, die afgodendienst, die heb ik zelf bedreven. In Christus Jezus maakt God het vrede. En die God des vredes, die laat ook voor morgen zijn vredes aanzoek, laat hij nog weer uitgaan. En hij wil die vrede nog wegschenken aan een geslacht van afgodendienaars. Die vredevorst die aan de deur van ons hart staat. En door het evangelie des vredes wil hij het vrede maken in onze harten. Want waar vind je nou vrede voor je hart? Toch alleen als je daar staat en kijkt. Die verschroeide kolres bedenkt Golgotha, waar de hitte van Gods gramschap is geblust. En als je het hoort, die stem: vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Die vrede die er is in Christus. Verkrijgbaar. Om niet. Zelfs voor afgodendienaars. Amen.